Welkom bij de Leaders in Finance Compliance podcast. Met experts, adviseurs, bestuurders en de business bespreken we risk en compliance binnen de financiële wereld en alle uitdagingen en dilemma's die daarbij horen. Want voor het juiste en rechte pad bestaat geen navigatiesysteem. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sens, Kayak en Osborne Clark. Je host is Jeroen Broekema.
Welkom luisteraars bij een nieuwe aflevering van de Leaders in Finance Compliance podcast. En zoals altijd ben ik hartstikke blij dat jij luistert naar deze podcast. En ik denk dat het vandaag ook weer heel interessant gaat worden, want wij hebben te gast Mauro Halve. Hij is de voorzitter van de branchevereniging Crypto Dienstverleners, oftewel VBNL. Van harte welkom, Mauro.
Dankjewel.
Hartstikke leuk dat je er bent. Veel mensen, waaronder ondergetekende, kenden jou goed vanuit het hele wereldje van de crypto en daarbuiten in de financiële sector toen jij bij Amdax werkte. Maar ik heb begrepen dat jij sinds kort dus nu overgestapt bent naar de VBNL en als voorzitter.
Klopt, ja.
Hoe kwam dat zo tot stand?
Ja, ik heb natuurlijk de afgelopen jaren echt in de crypto sector bij verschillende bedrijven gewerkt. Dat was ontzettend gaaf in een periode waarin natuurlijk heel veel wet en regelgeving op ons afkwam. Als head of compliance verantwoordelijk voor al die vergunningen ook binnenhalen. En de fase een vergunning halen, compliant worden, ja, die vond ik ontzettend gaaf. Dat is creatief, dat is nieuwe wet en regelgeving implementeren op een manier die voor de hele business werkt. Op een heel leuk domein, dus interessant vakgebied natuurlijk met cryptodiensten. Maar toen we eenmaal de vergunningen allemaal hadden, toen merkte ik toch wel dat een beetje als op de winkelpas voerde. Ik denk dat er head of compliance of compliance professionals zijn die dat veel beter kunnen ook dan ik. Dus ik heb daar plaats voor gemaakt en was op zoek eigenlijk naar waar ga ik weer een nieuwe uitdaging vinden. Nou, meerdere dingen onderzocht. Je kan dan weer bij een partij gaan die nog geen vergunning heeft. Dan loop ik misschien wel weer tegen hetzelfde aan op den duur. Je kan bij een Big Four gaan werken om meerdere bedrijven te blijven helpen. Je kan aan de andere kant van de tafel zitten, bij de toezichthouder, ook onderzocht. En ik vond eigenlijk al die dingen ook wel heel leuk. Maar toen eigenlijk dit op mijn pad kwam, toen dacht ik, dit moet het zijn. 1 en 1 is 2. En ook al lang lid van de branchevereniging. Veel werkgroepen al gezeten. Daar komen we straks natuurlijk denk ik nog wel wat dieper op in. Toen die een nieuwe voorzitter zochten, dacht ik, ik ga me daar kandidaat voor stellen. En dat ging toen heel snel eigenlijk.
Mooi. We hebben jou toen destijds bij Leaders in Finance al eerder geïnterviewd, ook voor deze podcast. Het heet Compliance in de Crypto-wereld. We hebben het samen net opgezocht voor deze aflevering. Dat was 13 februari 2024. Dat is mooi, hè? Dus het ritme van 2 jaar. Dus vast voor de toekomst weten we dat.
Heel goed.
Maar mensen die kunnen daarnaar luisteren om ook nog wel meer over jou te horen. En over wat je toen deed en vond. Maar misschien wel goed om een klein beetje overlap te doen. Wat is jouw achtergrond, zeg maar, voordat je begon in de cryptowereld? En hoe kwam je in de cryptowereld terecht?
Ja, leuk. Ik ben tijdens mijn HBO-rechtenstudie een keer met Bitcoin in aanraking gekomen via vrienden. Dat is dik 10 jaar geleden nu. Vond het wel interessant, maar ook weer niet, nog niet zoals ik dat nu vind. En uiteindelijk toen dat interessant bleef en ik zag de koers omhoog en de koers ook weer omlaag. En toch ook wel getrokken werd door de technologie en alles wat erachter zit. En blockchain is transparant. Dus ook vanuit een compliance en vanuit een anti-witwas, hoe kan je geldstromen echt volgen? En dat kan je bij de bank natuurlijk niet. En dat trok me er heel erg in aan. En uiteindelijk merkte ik ook wel, juist door mijn opleiding en door de juridische achtergrond, dat ik het snijvlak heel interessant vond. Er waren namelijk nog geen wetten. Ja, die stonden in de kinderschoenen. Die werden toen gemaakt. Dus ik kreeg toen de DNB-registratie 2020. Waarbij crypto-wisseldiensten en bewaardiensten onder de WWFT gingen vallen voor het eerst. Dus AML op de blockchain en alle eisen die daaraan doen. En daar ben ik me gewoon in gaan specialiseren. Stage gelopen bij een crypto-startup. En uiteindelijk, ik had tijdens mijn rechtsstudie ook een crypto-bedrijfje opgericht. Nou, ik heb mijn bedrijfje kunnen verkopen aan mijn stageplek. En ben daar ook gaan werken. Dus een redelijk atypische start van de carrière, denk ik. En daar was ik de eerste die zich met juridische zaken, compliance en dergelijke bezig ging houden. En zodoende ook de DNB-registratie toen bij hen heb gehaald. Uiteindelijk mocht ik bestuurder worden. Chief Compliance Officer. Redelijk snel in de carrière. Maar ja, een start-up. Dus je hebt daar al natuurlijk veel groeipotentie. Maar dan ook nog eens in een markt die heel hard groeide. Dus daar heb ik natuurlijk gewoon op de juiste plek gezeten. En dat was ontzettend leerzaam. En uiteindelijk wel ook de keuze gemaakt van zo'n kleine partij. Ik denk dat ik in totaal 3 jaar gewerkt heb. 3,5. Van de keukenkampioen naar de Eredivisie, naar de Champions League kunnen gaan. En zo toen bij Amdax terechtgekomen. Daar mocht ik de tweede lijn gaan opbouwen. Dus daar werd Amdax de eerste partij met de DNB-registratie. Ik voerde daar in alles dat compliance echt in de haarvaten zat. Een grotere organisatie. Voorbereidend op die microvergunning. Dat is het stelsel wat natuurlijk nu live is. Dus niet meer onder DNB, maar bij de AFM onder toezicht. Heel erg vergelijkbaar aan MiFID, wat veel partijen mensen natuurlijk wel zullen kennen. Consumentenbescherming, daar kan je die wet denk ik in 1 woord mee samenvatten. En een volledige regulatievergunning voor cryptodiensten. Ja, en zoals ik dus net vertelde, uiteindelijk heb je de vergunningen. Dat is niet alleen MiCAR, maar ook de Travel Rule werd tegelijk van toepassing. DORA, DAC 8 komt er natuurlijk aan. Dus de hele tsunami aan wet en regelgeving. Ja, dat vond ik ontzettend gaaf. En nu voelde het dus een beetje als op de winkel passen. Wat ik zei, ik denk dat daar mensen veel beter in zijn. Dat ik veel meer van het pionieren, het ondernemen, denk ik, daarvan hou.
Nou, als je dit zo beluistert, tenminste ik beluister het allemaal, dan begrijp je volgens mij heel goed waarom je op deze positie terecht bent gekomen, of waarom je in ieder geval een hele goede kandidaat was en blijkbaar de beste. Voordat we gaan inzoomen op de VBNL, want ik wil daar eigenlijk heel wat meer over leren, ik ken jullie niet goed, ben ik toch even benieuwd naar de waan van de dag. Want als ik naar die Bitcoin of welke andere cryptocurrency dan ook pak, zit daar best wel wat neergang in volgens mij, of ben ik gek?
Er zitten natuurlijk altijd grote ups en grote downs aan. Dat kan je, als je de koers bekijkt voor de afgelopen 15 jaar, kan je dat natuurlijk duidelijk zien. Op dit moment heeft dat natuurlijk ook te maken, denk ik, met de oorlog, met dat alle markten in een neerwaartse beweging zitten. Dan moet ik wel zeggen dat het voor de dienstverlening en de compliance kant natuurlijk niet per se heel relevant is. Ik ben ook verre van een analist wat dat betreft.
Ja, je gaat geen advies geven hier. Maar toch wel interessant, want ik had vroeger, lang geleden, al het idee van, als de reguliere, noem ik het maar even, de fiat-economie, mijn woord hoor, maar ja, het slecht doet, dan doet misschien deze kant het juist heel goed als toevluchtsoord, hè, de ala een beetje goud of zo. Ja. Maar dat is toch blijkbaar niet zo. Als de koersen van de aandelen omlaag gaat, gaat vaak ook wel de bitcoin omlaag. Of is dat niet juist?
Nou, ik denk dat als je dat op een korte termijn kijkt, dat zeker waar zou zijn. Bitcoin is nu gedaald naar we staan op het moment van opnemen op zo'n 60.000 euro. Ja, het is nog steeds een heel beduidend stuk hoger dan 4 jaar geleden. Dus het is ook maar hoe je kijkt. En ik denk dat als je een belegger bent en met een bepaalde beleggingshorizon iets doet, ja, dan hoef je die waan van de dag denk ik ook niet zo heel erg nauw te volgen.
Wat doet de VBNL precies?
Ja, VBNL is de branchevereniging voor cryptodienstverleners. Het staat officieel voor Verenigde Bitcoinbedrijven Nederland. Ja, het is 12 jaar geleden opgericht toen er alleen nog maar Bitcoin was. Dus daar vandaar. En wat wij doen is de belangen behartigen van onze leden. En dat klinkt dan heel vaag en abstract. Maar denk inderdaad aan hoe de NVB of de Vereniging van Pensioenfondsen, het Verbond van Verzekeraars en dergelijke. Zijn de brancheorganisatie en het aanspreekpunt voor onze stakeholders. Dus toezichthouders, AFM, DNB. We vallen ook nog onder prudentieel toezicht natuurlijk. Het ministerie van Financiën, nieuwe wetgeving dat eraan komt. Field, FIU, politie werken we nou mee samen. Dus we zijn eigenlijk de serieuze branchevereniging voor de gereguleerde cryptodienstverleners.
Ja, dus dat is heel belangrijk. Je moet gereguleerd zijn. En niet gereguleerde, die vallen niet onder jullie. Hoeveel leden zijn er en wat zijn bekende namen voor mij?
Ja, we zitten hier in het kantoor van Bitfavo, mochten we opnemen. Dat is een van onze leden natuurlijk. We hebben op dit moment 9 leden. We komen uit een fase waarin we ook veel cryptopartijen zijn verloren. Nou, met zoveel regelgeving en de vergunningen hebben we gezien dat een aantal partijen zijn gefuseerd. Een aantal partijen gestopt van tevoren. Een aantal verhuisd. En een aantal het ook misschien niet hebben gehaald wat dat betreft. Er zitten wel nog wat partijen in de aanvraag, weten we nu bij de AFM. En in totaal zijn er nu 23 dienstverleners in Nederland met een MiCAR-vergunning bij de AFM.
Dus jullie hebben de 9 en potentieel 23.
Het ligt eraan wanneer dit wordt uitgezonden. Er staan er wat klaar, gelukkig ook nog om toe te voegen. En het potentieel van 23 zal ook nog oplopen, denk ik, dit jaar. Maar op dit moment hebben we in ieder geval de grootste spelers ook in de markt. Nou, Bitfavo noemden we al. We hebben de bekende brokers zoals Blocks, BTC Direct. partijen als Coinmers, wat misschien een bekende naam is voor sommigen. Maar ook Zero Hash en MoonPay zijn twee internationale organisaties, heel groot al wereldwijd, die echt hun Europese hoofdkantoor in Nederland hebben gekozen om te vestigen. Omdat de AFM zo vroeg en voortvarend al duidelijkheid gaf over dat vergunningstraject hier. Dus het is ook wel mooi om te zien, hè, die 23 die we nu hebben. Dus die vergelijkt met heel veel andere lidstaten. We staan op plek 2 nu. Enkel in Duitsland zijn er meer vergunningen verleend. Nou, groter land, grotere financiële sector. En daar hebben ook al 18 banken de vergunning. Dat heeft hier nog geen één bank. Dus andere lidstaten, denk aan Frankrijk, staat uit mijn hoofd op 9 nog of iets dergelijks. Maar het is wel zo dat je met een vergunning in één van je lidstaten mag paspoorten naar alle andere lidstaten.
Maar waarom is het zo succesvol hier dan?
Nou, AFM, wat ik al zei, was eigenlijk heel vroeg met duidelijkheid. Ze hebben wel heel duidelijk gezegd, we zullen heel streng zijn en heel duur. Maar ja, liever duidelijke regelgeving dan en handhaving en een proces dan geen. Er zijn ook best wel wat lidstaten nu waar nog geen vergunningen zijn verleend. Waar überhaupt de aanvraag die je kon indienen pas heel laat is opengegaan. Dus het is een combinatie van natuurlijk bekend staan als een hele goede, rechtvaardige toezichthouder. En een stuk transparantie.
Twee follow-up vragen, want het is heel interessant, een paar dingen die je noemt. Allereerst, je zegt banken hebben het nog niet. Banken kunnen uiteindelijk ook lid worden van jullie als zij die microvergunning of MiCA of MiCAR. Ik had al door de war. Jullie tijdlang noemde iedereen het MiCAR, nu is het MiCA, geloof ik.
Ja, de R staat voor regulation, ja, voor de verordening.
Die is afgevallen for some reason.
Ja, maar MiFID zeggen we ook met het D. Dus ja, ik zeg altijd nog wel MiCAR betreft. Ja.
Ja, MiFID klinkt wel raar. Kunnen uiteindelijk bijvoorbeeld banken die zo'n vergunning halen ook lid worden bij jou?
Goeie vraag. Kijk, op dit moment kun je bij ons lid worden als je een vergunning bij de AFM hebt. Maar er zijn twee routes om die vergunning te halen. Hè? De authorization en de notification. De autorisatie is echt de volledige vergunning als cryptopartij. Maar als je al een MiFID vergunning hebt, dan kun je met een bepaalde top-up kun je notificeren. Dat is ook een route die wellicht open moet staan inderdaad om partijen te trekken. Ik weet niet hoe alle leden daar nu over denken. Ik weet wel dat we natuurlijk ook jarenlang gevochten hebben met de branchevereniging om überhaupt een fatsoenlijke bankrekening te kunnen krijgen. Dus we moeten zeker zien. Maar ja, ik zou het enkel toejuichen dat alle partijen die een microvergunning hebben zich bij ons aansluiten.
Ja, ik kan me voorstellen dat je wil natuurlijk wel kunnen lobbyen namens de hele groep. En als er tegengestelde belangen zijn, wordt lobbyen steeds lastiger. Dus ik kan wel voorstellen, als je zaken hebt die misschien gevoelig liggen bij andere onderdelen binnen die bank, dat het dan lastig wordt om de hele groep te vertegenwoordigen en dat jouw lobbykracht daarmee afneemt.
Ja, maar ik denk ook dat ze wel heel veel van ons zouden kunnen leren wat dat betreft. Daar zien we natuurlijk ook dat het kennisniveau af en toe nog wat schort.
Houden alle opties open.
Wij houden alle opties open.
Je noemde
open.
Ook even heel duur, idee. Zei je. Is dat nog steeds toch een beetje een irritatiepunt? We hebben het veel in de media kunnen volgen aan de buitenkant. Nou, dat betekent dat aan de binnenkant nog veel intenser is geweest. Is dat hele dat het zo duur is, en zeker voor de wat kleinere partijen, natuurlijk een groot deel uit hun budget is, nog steeds een pijnpunt?
Absoluut. En ik denk niet per se dat het de hoogte van het bedrag is. Hè. Je krijgt daar ook goed toezicht voor terug. Maar het feit dat dat in andere landen zo beduidend lager is, hè, dat is natuurlijk iets wat schort. Kijk, als je een paspoortingregime hebt, dus als jij in lidstaat C je vergunning haalt, maar je kan dat heel goedkoop doen, heel goedkoop doorlopend toezicht, misschien wel ook een mindere kwaliteit doorlopend toezicht, maar je mag je daarna wel op de Nederlandse markt begeven. Ja, dan voelt dat natuurlijk voor sommige partijen als oneerlijke concurrentie. Ze zijn er wel vanaf het begin af aan heel duidelijk over geweest. En het heeft natuurlijk ook mee te maken dat in Nederland de sector, hè, niet alleen crypto, maar ook andere sectoren, financiële sector, die betalen aan het toezicht. Terwijl in andere landen dat of 50-50 gedaan wordt of überhaupt uit de overheidspot komt.
Dit is de Leaders in Finance Compliance podcast.
Ik ging net even heel snel langs de leden, maar ik heb nog een paar follow-up vragen. Je zei, we hebben er nu 9, we zijn groeiende. Misschien ten tijde van uitzending alweer een paar erbij. De totale 5 op dit moment 23, maar kan ook groeien. Ik ben even nieuwsgierig naar die leden zelf. Zijn die heel verschillend of toch wel vrij homogeen?
Nee, die zijn eigenlijk best wel verschillend. MiCAR definieert 10 verschillende type diensten. Dat is meer dan in MiFID. En banken zijn ook vrij homogeen natuurlijk. Dus die verschillen zijn er zeker. Dus we hebben aan de ene kant handelsplatformen, zoals Bitfavo. Hè, daar handel je tegen andere klanten. En Central Limit Order Book kennen mensen misschien wel vanuit MiFID. Dan hebben we meer brokers en wisseldienstverleners. Denk aan een Bitonic, BitMyMoney. En ik noemde net ook een aantal andere partijen. Daar kun je het kopen, maar ja, zij brokeren het eigenlijk vanuit een, laten we het een groothandel noemen, een liquidity provider. Je hebt directe wisseldienstverleners, waarbij je nou meer als een soort, wat je op Schiphol ook kan doen, een wisselkantoor, waarbij de tegenpartij eigenlijk tegen eigen rekening handelt. Je hebt de RTO, het doorgeven van orders, orderuitvoering. Maar je hebt ook vermogensbeheer met crypto. Je hebt ook adviesdiensten met crypto. En je hebt verstuurdiensten. En de bewaardienst natuurlijk. Hè. Je hebt ook partijen die zich echt als custodian, als bewaardienstverlener positioneren. Denk bijvoorbeeld ook aan een Blockrise die dat doet.
Mooi. We nemen dit op nu op donderdag 2 april. Als ik me goed heb laten vertellen, ben je op 1 maart begonnen.
Officieel op 1 maart begonnen, dus, in februari al wat taken kunnen doen.
Maar ja, iets meer dan een maand en 1 dag officieel, dan formeel, formeel in dienst. Als we even iets langere termijn kijken, op dit moment, waar zie jij nou echt jouw doel, jouw horizon, waar wil je naartoe werken met deze club?
Ja, dan ga ik wel eerst even een stapje terug naar de fase die hiervoor heeft gezeten. Is dat we bestaan natuurlijk wel al heel erg lang en we hebben ons is opgericht vanuit een stukje zelfregulatie. Er waren geen regels, er was geen regulatie. Dus je kon alleen maar lid worden als jij actief inzette tegen voor anti-witwas, tegen witwas processen. Er was een code of conduct, hoe zeg je dat? Een gedragscode waar je aan moest voldoen. Dus je kon ook niet zomaar als cryptopartij lid worden. Dus het is ook een soort zelfopgelegd keurmerk was eigenlijk het idee daarin. En daarna kwam de fase dat de regelgeving kwam en dat we daar inspraak op konden uitoefenen. Nou, dat hebben we heel lang ook gedaan. En in die fase, dat is het enige moment dat je ook inspraak kan leveren. Dus dat daar ook natuurlijk, dat we daar scherp aan de wind hebben gezet. Dat we ons echt actief hebben bemoeid met dat het wel, we zijn pro-regulatie, maar wel, het moet wel goede regulatie zijn. Zeker bij zo'n complex onderwerp. Dat is een beetje de voorgeschiedenis erin. Maar nu zijn die regels er. Dus er is nu meer behoefte vanuit de leden aan een geluid wat, denk ik, verbindender is. Met niet alleen intern verbindend, maar ook met de buitenwereld. Nou, we mogen hier nu aankondigen dat we ook een samenwerking met Leaders in Finance aan mogen gaan. Dus daar zijn we ook heel blij mee.
Luisteraars kunnen niet zien, maar ik steek mijn duim omhoog.
Ja. Nee, heel goed. Ook verbinding met onze stakeholders. Dus de relatie echt als een professionele branchevereniging. Zoals de andere genoemde bij AFM, DNB, bij dat soort plekken. Om ook op een professionele manier daar goede inspraak te leveren, goede input te leveren. Ook de verbinding met de rest van de financiële sector.
Dus verbinding is heel belangrijk?
Ja.
Met alle stakeholders die heel breed zijn, van politiek tot toezichthouder, tot de rest van de sector, misschien wel tot de maatschappij. Wat nog meer? Waar wil je nog meer echt op gaan richten de komende jaren?
Je noemde het zelf al, ik ken het niet zo heel goed. Dus een stukje zichtbaarheid en een stukje bekendheid is daarin ook heel belangrijk om goed gevonden te worden. Dat als er wat voor organisatie dan ook iets met crypto moet doen of wil doen of met diensten daaromtrent, dat ze ook gewoon weten dat ze ons kunnen vinden. Dat geldt natuurlijk ook voor de media.
Dus dat is de grootste voor de zichtbaarheid. En zeg maar echt als acteur in dat hele omveld zeg maar een belangrijke rol spelen namens al die clubs. En zit er ook iets in dat je zegt van we willen toch ook wel direct of indirect bijdragen aan de groei van alle leden?
Absoluut.
Gewoon hun commerciële doelstellingen misschien wel?
Ja, het is natuurlijk zeker als brancheorganisatie richt je niet per se op de individuele, maar op de groei als sector breed. En de belangen die daarin in spelen. Het is, je noemde al de koersen gingen nu weer wat omlaag. Dat is ook iets wat de leden natuurlijk voelen in hun verdienmodellen. We zullen natuurlijk gewoon goed moeten kijken welke belangen er op dit moment spelen. Het is wel voornamelijk wet en regelgeving waar natuurlijk nu op gefocust wordt. Maar dat kan natuurlijk veel breder in de adoptie, in het beter begrijpen van, ik vind dit een prachtige sector. Maar helaas ziet nog niet iedereen dat zo. Dus daar zullen we met trainingen die we nu al bij banken geven, trainingen die we bij stakeholders, interviews in de media, zullen we actief aan blijven bijdragen.
Mooi. Jij bent ook in deze podcast mij alweer helemaal duidelijk en zo kende ik je ook al. Je weet natuurlijk alles van die wet en regelgeving. Je gooit er de een naar de andere term eruit. Hè? En eigenlijk moet ik overal vragen waar staat dit voor, waar staat dat voor. Maar goed, ik heb hem even laten gaan. Maar misschien kun je ons wel even meenemen in wat zijn nou de meest recente ontwikkelingen op wet en regelgevingsgebied. En waar moeten we een beetje naar kijken going forward?
Ja, dus wat er nu allemaal live is gegaan is dus die MiCAR, die grote cryptoverordening die Europees brede vergunning regelt voor cryptodienstverleners. Daarnaast hebben we die travel rule die ik noemde. Dat komt vanuit de Transfer Funds Regulation. Dat is eigenlijk, ja, Travel Route bestaat natuurlijk ook al voor bankaire diensten. En het is dus het meesturen van persoonsinformatie wanneer er een transactie van de ene dienstverlener naar de andere dienstverlener gaat.
Kun je daar een voorbeeld van? Want het moet, ja, moet even verwerken. Je
zeker.
Zegt het heel snel.
Dus stel, of niet stel, dat heb jij waarschijnlijk gewoon. Maar stel, je hebt een account bij Bitfavo en je hebt een account bij Coimers. Twee van onze leden. Als jij geld van je ene account naar je andere account stuurt, dan moeten die twee dienstverleners met elkaar een bepaald protocol die persoonsgegevens uitwisselen. Dat lijkt heel erg op wat Swift natuurlijk doet in het financiële systeem. Zodat die beide dienstverleners kunnen controleren. Hey, hier staat Jeroen Broekema. Ja, wij hebben ook Jeroen Broekema in de boeken. Dit gaat om dezelfde persoon. En hier wordt, dat is geen indicator van witwassen of iets dergelijks. Dus het is het meesturen van persoonsinformatie over bepaalde klanten.
En is dat nu, dat is er al? Of dat
komt is er
nu,
al, of, dat is al live.
Maar waarom is dat nu een onderwerp? Omdat het nog niet genoeg geïmplementeerd wordt of anderszins?
Nee, dat is, je vroeg natuurlijk, wat is er natuurlijk nu allemaal live? Nou, dit is nu live, dus per 30 december 2024 is dit live gegaan samen met die MiCA-verordening. En dat is dus ook onderdeel geweest van die vergunningsaanvraag. Dus het is ook iets waar de AFM natuurlijk nadrukkelijk op let. En het heeft ook raakvlakken met natuurlijk anti-witwasregelgeving. Dus vandaar dat die ook wel heel belangrijk is.
Ja, want wordt alles rondom AML, wet en regelgeving en alles rondom de travel rule, om even deze twee voorbeelden te noemen die jij noemt. Wordt het nou ook allemaal echt uitgevoerd in heel Europa? Of zijn er grote verschillen? Of zijn er nog veel klachten over partijen die het niet goed uitvoeren?
Een aantal van die dingen, ja. Dus ik zal ze even één voor één afpellen. Om de vergunning te halen, moet je dit gewoon goed in orde hebben. Punt. Dus dat in Nederland bij de AFM is dat, staat dat gewoon onder toezicht. En de WWFT was natuurlijk al van toepassing op cryptodienstverleners. Maar ook in de MiCA-aanvraag is dat gewoon een ontzettend groot onderwerp dat gewoon actueel moet zijn en goed in elkaar moet zitten. Daarnaast hebben we natuurlijk wel, wat ik al vertel, dat je in heel Europa die vergunning kan halen. Maar er is toen gekozen dat in elke lidstaat een aparte overgangsperiode is. Dus het kan nog zo zijn, in ieder geval tot 30 juni, dat je als cryptodienstverlener je vergunning nog niet hebt. In Nederland niet, daar was de overgangsperiode 6 maanden. Maar in sommige lidstaten betekent dat sommige partijen nog niet de vergunning zijn verleend en dat ze het dus nog niet hopelijk goed op poort hebben.
Ja, en ik kan me voorstellen, als ik daar zo naar luister, dat dit ook een beetje het pijnpunt is rondom die fees. Van ja, ze willen best het niet eens de hoogte per se, maar als het dan moet het wel overal gelijkwaardig. Level playing field is natuurlijk de term die veel gebruikt wordt. Dan moet het wel overal gelijk ingevoerd worden, op dezelfde wijze gehandhaafd worden.
Ja, en daardoor komt het nog eens bovenop. Bijvoorbeeld met die travel rule. Hè, als jij gegevens moet uitwisselen met een andere partij, als daar een transactie van de ene naar de ander gaat, maar zij hun vergunning nog niet hebben en zij niet aan die verplichting hoeven te voldoen, ja, waar stuur je het dan naartoe? Via welk systeem ga je dat dan met een duif of met een e-mailtje doen? Dus daar komen natuurlijk ontzettend veel haken en ogen nog bij kijken, waarbij het belangrijk is dat iedereen het natuurlijk zich aan dezelfde regels houdt.
Een van de dingen die ik razend interessant vind is alles rondom stablecoins. Ja. Ik vind het ook razend complex, zeg ik er gelijk bij. Maar waarom vind ik het zo interessant? Omdat daar zie je enorme krachtenvelden ontstaan. Hè? Tussen de centrale banken en dan natuurlijk hun CBDC's. Dan heb je de stablecoins. Dan heb je private bedrijven die dat willen. Grote internationale clubs. Sommigen zeggen dat het 100% stable is. Maar dan kun je afvragen of die asset eronder wel zo stable is. Nou, enzovoort. Sommigen is misschien niet 100% gedekt, maar 50%. Nou ja, allerlei smaken. Maar hoe kijk jij ernaar? En hoe, ook in het licht van wet en regelgeving?
Ja, dus in MiCA.
Grote vraag, sorry.
Nee, geeft niet. Dat gaan we afpellen. Die MiCA-verordening, dus voor de crypto-dienstverleners met die vergunning, daar zit ook een hoofdstuk in over stablecoins en de eisen die daar aangesteld moeten worden. En dat noemen ze dan EMT's, Electronic Money Tokens. En dat is niks anders dan een euro of een dollar of een andere valuta getokeniseerd als een op de blockchain, als het ware. En daar staat strenge eisen aan. Je noemde het al, hè? Sommige zijn niet helemaal gedekt. Nou, dat mag niet onder deze wet en regelgeving. Dus je mag alleen dat noemen ze dan collateralized, hè? Een crypto-euro uitgeven als je minstens evenveel crypto ook als banktegoed als reserve houdt. Ja. Dus daar, en je maakt denk ik een referentie naar een stablecoin die ooit is omgevallen. Dat was een algoritmische stablecoin. Die moest het dan op een andere manier op de juiste waarde houden. Nou, dat is geflopt en daar is die wet en regelgeving ook een gevolg van, zeker. Waarom is dit nou zo interessant? Enerzijds heeft het dus de vaste waarde die een euro of een dollar of een andere valuta heeft. Maar het heeft wel alle voordelen die je op de blockchain hebt. Nou, dan moet je dus denken aan dat het 24 uur per dag, 365 dagen per jaar werkt. Dat het van de een naar de andere rekening kan worden gestuurd. En dat er geen middleman, geen tussenpartij nodig is. En dat je daar, dat zien we dus nu, dat je daar dus allemaal diensten op kunt bouwen. Dus het wordt nu door banken in ieder geval onderzocht, omarmd is misschien nog een groot woord, om te kijken of die tokenisatie, wat ze dan noemen, dus een crypto-euro, crypto-dollar, of dat het huidige financiële systeem kan verbeteren en kan versnellen en efficiënter kan maken. En
kan je mij een gevoel geven vanuit drie verschillende perspectieven hoe men hier naar kijkt? Ik snap wel eens allerlei lokale verschillen en andere zienswijzen, maar heel hoog over. Hoe kijkt de centrale bank hiernaar, of centrale banken? Hoe kijkt de crypto-sector, jouw sector, ernaar? En hoe kijken de banken zelf, de private banken, ernaar? Kan je bij alle drie iets van flavor geven of is dat lastig?
Ik kan natuurlijk het meeste flavor geven over de eigen sector.
Laten we daar beginnen.
Ja, wij gebruiken stablecoins natuurlijk al heel lang. Dus er zijn weinig crypto-dienstverleners die dit niet aanbieden. Het werd vroeger ook wel vooral als handelspaar. Dus dat je heel gemakkelijk bitcoin kon kopen met zo'n stablecoin. Omdat het dus met een euro kan een aantal dagen duren voordat het aankomt. Of in het weekend niet. En dergelijke. Dus het wordt wel eens het smeermiddel van de cryptomarkt genoemd. Hè. De liquiditeit om mee te handelen, die is op bij alle platformen, zeker voordat er wet en regelgeving was, extreem belangrijk. Misschien wel onmisbaar voor handel. En wij zien die voordelen ook. En wij zien ook de behoefte van klanten, van onze leden, die daar natuurlijk behoefte aan hebben. Daarnaast, de toezichthouder noemde je natuurlijk al. Dit stukje valt dan wel onder DNB. Het is een e-money token, dus het wordt eigenlijk ook vergelijkbaar als e-money gereguleerd. DNB heeft wel laatst een rapport uitgebracht, waarin ze dus niet meer zo kritisch waren als dat ze in ieder geval altijd geweest zijn. In ieder geval ook nu de kansen daarin zien. We hebben in Nederland natuurlijk een Kivalis. Dat is een stablecoin initiatief wat van 12 grote Europese grootbanken komt. We zien wel langzaam daar beweging in komen. In ieder geval ook dus bij de toezichthouder vanuit dat perspectief.
De banken zou ook kunnen zeggen, zien het misschien wel als een soort van concurrent. Want in de kern zou ik zeggen, maar correct me if I'm wrong, dat het uiteindelijk ook een heel nieuw betaalsysteem in de wereld kan brengen zonder de banken.
Nou, wij zien inderdaad dat waar crypto natuurlijk ook als betaalinstrument ingezet kan worden, dat vooral toch een beleggingsinstrument is. En dat stablecoins nu de dominante factor zijn om ook crypto betalingen mee te doen. Dus dat zien we ook echt duidelijk in de data. Of ze het als een concurrentie, ik weet dat
je zou het betalingsverkeer kunnen verleggen daarheen, toch?
Zeker. En daar komen we denk ik zo meteen op nieuwe wet en regelgeving. Even één stapje terug nog, is dat we ook wel zien dat die banken behoorlijk gelobbyd hebben om in die originele MiCA-wetteksten over stablecoins erin te krijgen dat er geen rente mag worden uitgekeerd op stablecoins. Daar hebben ze zichzelf misschien ook een beetje mee in de voet geschoten inmiddels. Dit is een debat wat in Amerika nu heel actueel is, waar wordt gekozen, gaan we nou wel of niet rente op stablecoins doen? Dus zeker, ik weet dat ze er al heel lang naar kijken, mee bezig zijn. En ik verwacht ook zeker wel dat dit komende 2 jaar een enorme boom gaat creëren.
Je luistert naar de Leaders in Finance Compliance podcast.
Tot slot nog even mijn persoonlijke hobby rondom de stablecoins. Want ik vind het zo'n interessant onderwerp. Heb jij een gevoel bij wie uiteindelijk nou hier het meest van gaat profiteren van die hele stablecoin trend?
Ja, de uitgevers van stablecoin hebben wel een heel duidelijk verdienmodel. Daar wordt al heel erg geprofiteerd. Die doen namelijk een crypto-euro uitgeven of crypto-dollar, terwijl ze zelf niet enkel dollars in de kluis hebben, maar bijvoorbeeld ook staatsobligaties. Daar verdienen zij dan weer de rente op. Tegelijkertijd zien we dat banken natuurlijk wel dit ontzettend aan het onderzoeken zijn. Hoe kunnen ze die efficiëntie, de betaallaag, maar ook de interbankaire settlements, hoe kunnen ze die sneller, beter, efficiënter?
Nee, helder. Ja. En als je het hebt over die aanbieders, dan bedoel je bijvoorbeeld USDT,
ja,
USDC.
Dus Tether is de aanbieder van USDT. Die is in Europa verboden. Die heeft niet de vergunning gehaald. Maar inderdaad, de USDC van Circle, die bijvoorbeeld wel. En Kivalis is dus een CQ Nederlands initiatief wat hier dus mee bezig is.
Ja, nou leuk. Leuk dat je me hier ook nog even in meenam. Je gaf het net zelf al aan dat we het leuk vinden om ook een beetje naar de toekomst te kijken. Daar wil ik het nog met je over hebben. Ja. En ik wil nog even met je hebben terug naar de compliance wereld. Toch jouw eerste liefde samen met crypto. Ja. Voor wat tips voor compliance officers. Maar daar komen ze op. Eerst die toekomst. Wat voor dingen zou je luisteraars willen meegeven als je kijkt naar de toekomst van... Nou ja, van de positie waar je nu zit, kijkende naar de markt.
Wet en regelgeving is er nog veel meer dan we nu alleen hebben benoemd. Ik denk dat bijna iedereen wel weet dat de AMLR daar aankomt. Een nieuwe anti-witwasverordening die in heel Europa gaat gelden. Die ook voor crypto-dienstverleners gaat gelden. Nou, we zitten eigenlijk nu middenin in de startende fase van de implementatie van DAC 8. En dat is een vervolg op DAC 7, ja, obvious. Maar en DAC 2 is voor de banken natuurlijk relevant. DAC 8, dat is de Directive for Administrative Cooperation. En dat is een richtlijn die zich bemoeit met belastingssamenwerking. Dus crypto-dienstverleners onder een vergunning moeten dan ook gegevens aan belastingdiensten gaan delen over hun klanten. En die implementatie daarvan en hoe je dat dus allemaal uitwisselt met elkaar, ja, daar zitten we nu middenin. DORA is ook van toepassing gekomen op crypto-dienstverleners. Dat is de Digital Operations Resilience Act. Die is voor banken en voor financiële instellingen ook van toepassing. En omdat je als crypto-dienstverlener onder MiCAR nu officieel een financiële instelling bent, is die dus ook van toepassing daarop. En dat is de hele cybersecurity, weerbaarheid en dergelijke. Dus dat is iets waar alle partijen nu natuurlijk ook ontzettend hard mee bezig zijn. Dus het is aan de ene kant nog het vervolg op nu net ingegaande en aankomende wet en regelgeving. En tegelijkertijd zou ik ook inderdaad willen zeggen dat de toekomst, dat we bezig moeten zijn met, ja, we worden nu wel gereguleerd als financiële instelling, maar we moeten ook nog wel zo gezien worden. En ik vind het jammer dat dat nog niet altijd zo is, want dat zou het zeker wel zo moeten zijn. Maar ik zie daar wel stappen in gezet worden en daar ben ik wel heel blij mee.
Nou, mooie uiteenzetting. Ik kondig het al even aan. We hebben bij iedere aflevering van Leaders in Finance Compliance podcast altijd de vraag, heb je tips voor compliance officers? Je mag het ook breder trekken, maar heb je die? Misschien heb je ze destijds ook wel gegeven, waarschijnlijk wel.
Zeker,
kijk
zeker.
Of het dezelfde zijn.
Dat denk ik wel, maar laat ik ook een paar nieuwe noemen. Laat ik het even splitsen in twee aanbevelingen. Enerzijds aanbevelingen rondom crypto. Als je nou iets met crypto wil doen of gaat doen, nou, doe dat. Het is een beetje wij van WC1, doe dat bij een partij bij de branchevereniging, maar doe dat ook wel echt. We staan onder streng toezicht, consumentenbescherming toezicht. Alle regels waar onze leden zich aan moeten houden, zijn er om jou te beschermen, om jouw geld te beschermen, om jou van de risico's te informeren, om jou op een juiste manier de eerste stappen in deze sector te zetten. Je valt daarmee onder Nederlands recht. Ik zou niet weten waarom je nog bij een club die in de Seychelles zegt dat ze een vergunning hebben, of op de Bahama's zit. Waarom zou je daar nog iets met crypto doen? Doe dat gewoon bij een fatsoenlijke Nederlandse partij, alsjeblieft. Ik zou ook wel aanbevelen, doe dat gewoon een klein beetje. Krijg wat skin in the game. Ik denk dat ik dat vorige keer ook wel heb gezegd. Get off zero is een bekende leus. Op het moment dat je gewoon een beetje hebt, dan ga je daaraan proeven, aan ruiken. Je gaat dat een beetje ervaren. En op die manier maakt het je veel makkelijker om er echt iets over te leren. Dus ik zou dat ook wel doen. En dan meer de aanbevelingen rondom compliance. Chainalysis is een partij die data-analyse doet en forensische onderzoeken. Die maken ook rapportages, jaarrapporten, Crypto Crime Report. Dat zijn wel goede bronnen. Er zijn meer van dat soort aanbieders, absoluut. Andere aanbeveling is denk ik ook gewoon om informatie tot je te nemen om een aantal goede podcasts te vinden. Ik zou Satoshi Radio en de BNR Cryptocast zeker aanbevelen. Het boek Ons Geld is Stuk gaat ook wel wat meer over hoe Bitcoin is ontstaan en hoe dat werkt. Ik zou ook nog wel misschien een oproep willen doen om naar de stakeholders die we hebben, maar ook naar de financiële sector, om met ons in contact te komen. Want wij hebben de expertise, we geven graag trainingen, we nemen jullie graag mee. En we gaan graag het gesprek aan om te kijken wat we voor elkaar daarin kunnen betekenen.
Helder, mooie oproepen.
En met het partnership wat we natuurlijk aangaan met Leaders in Finance, gaan wij natuurlijk ook ervoor zorgen dat in de Leaders in Finance Academy, de crypto training, nog beter dan die al is gaat worden. Zodat je ook daar echt voor je compliance en crypto kennis terecht kan.
Nou, dat vind ik natuurlijk hartstikke mooi dat je dit nog even noemt. Tot slot, is er nog iets wat we verder nog moeten bespreken, wat we gemist hebben of wat jij nog als uitsmijter wil doen? Ik heb er in ieder geval één, dan kun jij nog even nadenken. Namelijk, we hebben 2 jaar geleden een podcast gedaan, nu. In ieder geval over 2 jaar, maar misschien al eerder moeten we wat mij betreft weer inchecken. Even te kijken waar jij staat, maar op dat moment ook waar jij staat als chair van de VBNL.
Lijkt me een hele leuke om dat
te doen. Laten we de band vastleggen dat jij daarmee akkoord gaat.
Heel goed. Standig. Nee, ik kom graag terug en dat kan misschien al wel eerder dan die 2 jaar inderdaad. Nee, ik denk dat ik het meeste wel gezegd heb. Het belangrijkste is dat we een branchevereniging zijn die willen verbinden. Die niet alleen voor de leden natuurlijk waarde willen toevoegen, maar ook voor alles wat er omheen zit, voor onze stakeholders. En ik ben denk ik heel benaderbaar, dus doe dat ook gewoon.
Hartstikke leuk. Wat mooi. Ja, ik vond het heerlijk om weer met je te praten. Je bent zo lekker inhoudelijk. Dus ik leer er ook veel van. Je hebt gezien dat ik heel veel heb zitten meeschrijven. Ja. Dus heel veel dank, Mauro, dat je met Leaders in Finance Compliance in dit geval in gesprek wilde gaan met mij. En zoals ik al zei, we gaan jou en de organisatie volgen en ook nog samenwerken. En we zien je ongetwijfeld weer snel op de podcast. Dankjewel.
Dankjewel.
Je luisterde naar de Leaders in Finance Compliance podcast. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Deloitte, Rabobank, Sens, Kayak en Osborne Clark. Meer weten of een reactie achterlaten? Dat kan op onze LinkedIn. Als je ons daar volgt, ben je bovendien altijd op de hoogte van nieuwe afleveringen. Natuurlijk zijn we je zeer dankbaar als je een review achterlaat en meer mensen vertelt over deze podcast. Vergeet ook niet te kijken naar de andere podcasts op ons kanaal. Er zit vast iets tussen dat je aanspreekt. Bedankt voor het luisteren.